Vanmiddag lezen we inderdaad een gedeelte uit het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel. Een brief van Corinthiërs, de eerste, hoofdstuk 13. Al sprak ik alle talen van mensen en die van de engelen, maar had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verzetten, verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover het woord van God. Je bent gelukkig als je het mag horen en erna mag leven. We gaan nu met elkaar zingen, straks onderwijs, van Psalm 139, vers 10 en 14.
Wij gaan samen nadenken over die tekst bijna aan het einde van hoofdstuk 13, het 12e vers van 1 Korinthe 13. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. In aansluiting op de preek is er een moment muziek om wat tot rust te komen, nog wat te overdenken, meditatieve muziek. En in aansluiting daarop zingen we uit de Johan de Heerbundel, lied 140. Misschien een goed moment om even te zeggen dat ook een aantal liederen uit deze dienst gekozen zijn door de nabestaanden van hen die ons zijn ontvallen. Goed. We komen natuurlijk vandaag niet aan verdriet, eeuwigheidszondag. Want eeuwigheidszondag heeft te maken met de grens op leven en dood. En het sterven is onverbiddelijk. Hoe je het ook went of keert in deze wereld, het sterven is er altijd. En dat trek ik even wat algemener nog, want natuurlijk wij allemaal sterven een keer. Sommigen van ons hebben dat direct aan hun lijve ondervonden. Of gewoon door een geliefde, door een partner die overlijdt, familielid, een vriend. Maar ik trek het nog wat verder, want er zijn er ook onder ons die hebben de onverbiddelijkheid van het sterven gemerkt in een partner die wegging. Of in een werkkring die ophield. Of in contact met een kind dat je verloor. Dat zijn ook onverbiddelijke momenten. En als Paulus dan zegt van, toen ik een kind was, dacht ik nog als een kind, moest ik bij de voorbereiding van deze preek ook aan dat moment denken. Een kind verliest niet, een kind bouwt zijn leven nog, een kind is met van alles en nog wat bezig, maar vooral niet met verliezen. Althans, zo zou het niet moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Maar naarmate je ouder wordt, merk je dat het verliezen onverbiddelijk is. Er zijn van die momenten, dan sta je erbij stil, dat kan op een uitvaart zijn, maar in het kerkelijk jaar hebben we dan één zondag dat we daarbij stilstaan. Dat het onverbiddelijk is om achter je te laten. Nou, als ik zo begin, kan ik bij heel veel mensen bij jullie al voorstellen waar je misschien aan kunt denken. En mijn vraag is dan, wat neem je mee? Want wat geweest is, is geweest. Dat kun je niet overdoen, dat kun je niet herstellen, je kunt het ook niet koesteren. Je kunt het niet verder opbouwen. Wat geweest is, is geweest. En eigenlijk zeggen we vanmorgen tegen elkaar, die deur, die trekken we achter ons dicht. Hoe lastig dat misschien ook klinkt. Maar de vraag is wel, wat neem je mee naar morgen? Wat neem je mee aan herinnering, aan gedenkwaardige momenten? Wat neem je mee als les voor morgen? Zo van, zo wil ik het altijd doen. Of, zo doe ik het nooit meer. Ik begin er nooit meer aan nu ik dit heb meegemaakt. Ze kunnen mij de boom in. Of ik mis het enorm, ik ga weer opnieuw beginnen, ik ga een ander zoeken, een andere baan, een andere partner, een andere vriend. Want zoals dit is gegaan, wil ik het eigenlijk niet. Nou, dat is de keus waar we vanmorgen voor staan. Wat neem je mee naar morgen? Want wij geloven dat op zondag een nieuwe week begint. Een nieuwe week waar u, waar jij wat mee kunt doen. Waar je iets in kunt vormgeven. En het kan best wel zijn dat u vandaag in een complete verlamming ergens zit en zegt, ja, maar ik wil helemaal niet naar morgen. Nou, probeer dan toch mee te gaan in het woord van God, omdat ik geloof dat het woord van God ons hierbij helpen kan. De tekst is, zoals al gezegd, is, nu zien we nog door een wazige spiegel, maar straks oog in oog. Nu ken ik onvolkomen, straks zal ik volkomen kennen zoals ik zelf gekend ben. Die wazige spiegel, daar moet ik eerst wat over vertellen. Want die wazige spiegel, die kwamen we net tegen in de woorden uit Jacobus 1. Voor de scherpe lezers die dat stukje misschien al konden opzoeken toen ik het voorlas. De spiegel daar is Torah. Is de wet van God. Dat wil zeggen dat in Jacobus er wordt gezegd, wij lezen Gods woord. Gods woord houdt ons een spiegel voor. Dus Gods woord vertelt ons iets, maakt een indruk op ons. Maar een vergeetachtig hoorder die gaat ogenblikkelijk verder, die het niet doet, die gaat ogenblikkelijk verder met waar die gebleven was. Nou, dat wordt dan afgekeurd in Jacobus 1. Het is de bedoeling dat je juist spiegelt aan het woord. Maar waarom haal ik dat aan? Omdat volgens de rabbijnen de spiegel het gezicht van God is. En nou steek ik meteen een paar spaden dieper. Want wat betekent dat dan dat Paulus tegen ons zegt, jongens, jullie in jullie leven, wij in ons leven, wij kijken in een wazige spiegel. Dat betekent in de eerste plaats dan, dat als jij probeert je leven te spiegelen aan God, en dan is het, wat heeft God gedaan en wat heeft hij niet gedaan? Waarom geen genezing? Waarom zo lang ziek? Waarom geen nieuwe baan of geen nieuwe partner? Waarom juist deze partner? Waarom juist deze baan? Wat bedoelt God met mijn leven? Dat Paulus nu tegen jou zegt, die spiegel, beste broeder, beste zuster, vriend, vriendin, die spiegel is wazig. Je weet het niet. Je kunt een vermoeden krijgen. En zoals al gezegd bij het bloemstuk, dat Robert dat goed heeft weergegeven door, als je er zo tegenaan kijkt, je maar moet afvragen, want ik kan nu in de spiegel een aantal mensen zien, maar zie ik nu de werkelijkheid zoals die echt is? Dat zegt Paulus. Jij gaat op zoek vanmorgen naar Gods wil in jouw leven, in jouw bestaan. Je vraagt er misschien om, in je moment van herdenken of nieuwe moed, maar je weet het eigenlijk niet. Het is wazig. En dan moet ik er wel bij zeggen, de spiegels van toen, uit de tijd van Paulus, die waren ook letterlijk wazig. Ze hadden niet dat hele strakke glas zoals wij dat nu hebben. En niet zo'n kwikzilver achtergrond, maar dat ging heel snel vervagen. Dus de spiegels van toen, of dat nou van koper was gemaakt of wat dan ook, die vervaagden ook heel snel. Dus het was ook heel makkelijk om dat beeld op te pakken bij mensen. Want als jij je gezicht in een spiegel bekijkt en je probeert een rechte scheiding te trekken, bij mij is dat niet moeilijk, maar bij jou wel, dan weet je het nooit precies, want je ziet het een beetje bobbelig en een beetje gehavend en een beetje. Nou, dat beeld roept Paulus op als jij God in de ogen kijkt. En dat doe je dan niet direct, want wij kunnen God niet zien. Je doet het via de Bijbel. Leer mij uit de Bijbel God zien. Leer mij uit Torah zijn liefde zien. De zin van mijn bestaan en waar ik naar onderweg ben en waar God is in mijn bestaan. En dan zegt Paulus, dat is een wazige spiegel. De rabbijnen leerden zelfs dat er maar eentje is op deze wereld die God direct heeft gezien en dat is Mozes. En hij gaf ons de 10 woorden omdat ze direct bij God vandaan kwamen, maar alle anderen, alle profeten, alle leraars, alle rabbijnen, alle schriftgeleerden, ze moeten het doen met de Bijbel. En dat is een wazige spiegel. Oh! Zegt Paulus, ja, in de tijd van de Romeinen had je de deugdenlijsten. En 1 Korinthe 13 is zo'n deugdenlijst. Een Socratische deugdenlijst. Om eens even heel technisch te pakken. Het is een lied uit de eerste gemeente, 1 Korinthe 13, waarin een Socratische deugdenlijst voorkomt. En dus de mensen toen, de wijsgeren, die roemden in wat je allemaal wel niet goed kon doen. Je kon alle kennis leren, talen spreken was goed. Je lichaam geven om te worden verbrand als getuige, dat was goed. Nou noem het verder maar op, alles weten wat er te weten was, allemaal prachtig, schitterend, goed, mooi. En die Socratische deugdenlijst wordt door de eerste gemeente in een lied omgezet. Al kende ik alle talen. Al wist ik alles wat er te weten was. Al kon ik, nou vul het verder in, lees die hele lijst maar na. Al gaf ik mijn lichaam in deze wereld om te worden gedood voor mijn idealen. Zonder liefde is het niets. Zie je wat er opeens gebeurt? Leg je leven er eens naast. Wat heb je gedaan in je relatie? Wat had je nog willen doen? Waar kwam je achter? Waar kwam je misschien wel te laat achter? Dat je er misschien te laat mee gestopt bent. Of dat je te laat hebt gezegd dat je van die ander hield. Ja, als je het nou eens perfect geweten had. Als je nou eens precies had geweten wat je had moeten zeggen. Had je dan je baan nog gehad? Als je nou alle wijsheid van de wereld had gehad en zo had geredeneerd, was je kind dan niet kwaad weggelopen? Ja, zegt Paulus, dat zijn de Socratische wijsheden. Dat zijn de dingen waar wij nu in worden opgevoed, omdat we ze moeten leren. Maar zonder liefde, ik kan jullie platwalsen met kennis, maar zonder liefde heb ik er niets aan. Al kon ik in alle talen spreken, maar ik had niet de liefde, dan had je er niks aan, dan was het alleen maar klinkklare onzin. En zo gaat hij nog een tijdje verder. Dus met andere woorden, als je de liefde niet hebt, dan is het niets. We kijken door een spiegel. Door een wazige spiegel. Door een spiegel waarin we niet herkennen. Wat herkennen we niet? Hoe het precies zit. We weten het niet. En we zullen het ook nooit weten. Bij elk verlies zullen we moeten constateren dat we het niet precies weten. Maar ook bij elke winst. Als je wel een diploma haalt. Als je wel een vriendje of een vriendinnetje krijgt. Als je wel een baan krijgt. Ook dan weet je het niet. Want die baan kan je wel nekken. En dat vriendje kan je wel mishandelen. En dat vriendinnetje kan je wel zwart maken. Je weet het niet. Nee, als je de liefde niet hebt. Want, zegt Paulus, de liefde bedekt alles. En dat is een hele gekke. Want hij zegt dan, de liefde bedekt alles. Moet je je voorstellen dat je op een afscheid staat. Ik pak maar even, om niet in de persoonlijke leefsfeer tussen mensen te komen, pak ik maar het verlies van een baan. Je kunt je er ontzettend boos over maken. Dat je bent weggewerkt. Dat je bent uitgekotst door de maatschappij. En dan kom je ook niet meer aan de bak. En ze motten je niet meer. En noem het verder maar op. Zegt Paulus, broeder, zuster, vriend, vriendin. De liefde bedekt alles. Ja, maar je moet toch strijden voor je recht. Ja, zegt Paulus, maar al zou je precies weten wat recht is. Al zou je voor de arbeidsrechter je gelijk voor 100% krijgen. Denk je dan dat je nog terug kunt naar die baan? Denk je dan dat je nog kunt samenwerken met die mensen? Waarom niet? Omdat je hebt gevochten voor wat je waard bent. En niet uit liefde voor de ander. Oeh, dat is een linke opmerking, Peter. Ja, maar Paulus maakt hem. De liefde bedekt alles. En als je dus nu met de deur in je hand staat, om hem namelijk dicht te doen naar het verleden, realiseer je dan dat de liefde alles bedekt. Je kunt blijven mopperen en voeteren. Je kunt blijven genieten. Je kunt helemaal zwelgen in verdriet. Maar de liefde vertelt je, het is goed zo. Doen we dan wat van God is? Dat weten we niet. Want wij kijken ook wat dat betreft in een wazige spiegel. Wie van ons zal precies vertellen hoe het moet? En iedereen van jullie die iets verloren heeft dit jaar, die weet dat. Je krijgt allemaal adviseurs om je heen. Je moet het zus doen en je moet het zo doen. Je moet niet eerst zus, je moet eerst dat en dan. Al die mensen weten het beter en vertellen ook nog eens een keer uit hun eigen familie en geschiedenis hoe het allemaal is gegaan in hun situatie. En dat het toen zus was en toen zo was, je wordt er doodmoe van. Uiteindelijk is de conclusie ook voor jou geweest. We weten het niet. En dan? Nou, zegt Paulus, de liefde. Want je kijkt door een wazige spiegel. Maar straks zul je kennen zoals je gekend bent. En nou kom ik binnen in je persoonlijke leefsfeer. En ik hoop dat het me lukt. Zoals je zelf gekend bent. Draai de gedachten eens even om. Nu zitten wij op jouw begrafenis, dames. Op jouw begrafenis, heren. Ja? Wat zou je willen dat de mensen van je zeggen? Ik mag die begrafenis leiden. Ik heb met de nabestaanden gesproken over wat we zullen zingen. En nu mag ik wat zeggen over jou. Wat zou je willen dat ik zei? Hoe briljant je was? Hoe schitterend mooi? Wat zou je willen dat ik zei? Ja, misschien, dat hoop ik, dat je bij jezelf denkt, dat zeg ik niet, want Peter, als jij dat weet, dan weet jij dingen van mij die ik niet wil dat jij weet. Oké, dat is goed. Vind je het dan oké dat wij op jouw uitvaart, begrafenis of crematie, dat wij op jouw uitvaart deze tekst lezen. De liefde bedekt alle dingen. Probeer hem even te pakken. Dat jouw hele bestaan met je zin en met je onzin, de dingen waar we ons dubbel om hebben gelachen en de dingen waar we woest om zijn geweest, dat wij dan met z'n allen, als het om jou gaat, zeggen, de liefde bedekt alles. We dragen hem of haar in liefde aan God over, want het was een pracht, uniek mens. Het was een mens waarvan wij de kern niet weten. Ja, weten wij hem zelf wel. En dan krijg je natuurlijk dat hele punt van, ja, maar God kent mij wel. Die kent mij ten diepste, die weet precies wat mij drijft en waarom ik de dingen wel of de dingen niet doe. Ja, dat is zo. En ik geloof ook dat het zo is. Maar hier onder ons, lieve gemeente, zeggen wij, maar ook de godskennis is als een wazige spiegel. Dus dan kun je zeggen, ik kijk 's morgens in de spiegel om me te scheren en mijn tanden te poetsen en mijn stropdas recht te zetten. Maar weet ik nou wie ik zelf ben? Nee, zegt Paulus, maar dat hoeft ook niet. Want de liefde bedekt alle dingen. De liefde verdraagt alles. De liefde gelooft alles. Zelfs als jij in een slaande ruzie bijna tegen een ander zegt, ja, maar ik wil zo graag van je houden. Ja, dat geloof ik. Ja, bij ons thuis zeiden ze dan wel eens, hij bedoelt het goed, maar het komt zo rotsenstrot uit. Dat is het. Zou je willen dat we dat over je vertellen? Dat we dus niet een heel verhaal gaan houden over goed en kwaad en noem het verder maar op. Maar eigenlijk in de richting van God zeggen, dankjewel. Dankjewel voor de maandag en de dinsdag en alle woensdagen en donderdagen. Dankjewel voor zijn idiotie. Dankjewel voor zijn lach. Dankjewel voor zijn boosheid en zijn nukkigheid. Dank je wel voor haar niet aflatende woordenstroom. Dank je wel. Nou, vul het zelf nou maar in. Ja, er begint nou een man te lachen als ik zoiets over een vrouw zeg. Dan moet je ook mee uitkijken natuurlijk. Hè? Snap je hem? Dus, moet je luisteren. Dan pakken we de draad weer op. Dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat wil dan ook nog eens een keer zeggen dat wij nu elkaar niet zo kunnen kennen. Dat wij niet in volle liefde met elkaar kunnen omgaan. Maar dat we elkaar mogen teruggeven aan de God die ons aan elkaar gaf. Maar er komt een dag. Dan zal ik jou kennen. Zoals ik zelf gekend ben. En hoe ben ik dan gekend? Ik ben gekend door een God die tegen mij zegt. Ik ken jouw hart. En ik hou toch van je. Dat is God. Dus, zegt Paulus, nu kijken we nog door een wazige spiegel. Maar straks, oog in oog, zullen we kennen zoals ik zelf gekend ben. En dat mogen we toelaten. Laat alsjeblieft toe dat je gekend bent. Laat alsjeblieft in dit leven toe dat mensen jouw kwetsbaarheid ook mogen zien. Dat mensen mogen weten waar jouw behoeftes liggen, jouw stomme streken en jouw brilliance. Brilliantie bestaat niet in het Nederlands. Hoe doe je dat? Jouw schitterendheid, maar zelfs dat bestaat niet volgens mij. Maar je, sorry? Genialiteit. We zullen vanmiddag verder zoeken naar betere woorden. Ja. Ik weet het ook niet, Jaap. Ik heb geen flauw idee. Genialiteit. Jouw genius. Ja, dat zou best kunnen. Maar laat dat toe hier in dit leven. Zodat we dan op de eeuwigheidszondag kunnen zeggen. Wat geweldig dat hij of zij de liefde van God kende. Wat geweldig dat wij in de liefde van God afscheid mogen nemen. Van een heel kerkelijk jaar. Met al zijn ups en zijn downs. Ja, zegt u dan, laatste stap van 1 Korinthe 13. Ja, zeg je dan, maar nu naar voren toe. Wat gaan we dan morgen doen? Welke metgezellen nemen we dan mee naar morgen? Nou, daar is Paulus heel simpel over. Naar morgen zijn er 3, krijg je 3 metgezellen mee. Geloof, hoop en liefde. Het geloof dat je drijft. Het geloof dat het ook aan jou ligt en in jouw wereldmogelijkheden ligt om een betere wereld te creëren. Het geloof dat je blijvend in de liefde van God, in de vergeving van zonde, dat je in die liefde meer kunt betekenen voor je naaste. Niet dat ze gaan zeggen, wat een perfecte vent was dat. Nee, maar om je eigen leven vervuld te krijgen en jouw eigen levensvervulling te zien. Het geloof dat je drijft, het geloof in de liefde van God en hoop. Natuurlijk is er altijd weer een makke, er is altijd weer een breuk, ook de komende week weer. En dan kijken we elkaar aan en zeggen, wat hebben we nou toch afgelopen zondag ook alweer met elkaar gedeeld? Ja. Ik weet het, in deze wereld is het eigenlijk niet. Maar ik blijf hopen. Ik blijf hopen op die dag dat we elkaar weer zullen zien en tegen elkaar zullen zeggen, kijk, nou snap ik je, vader. Nou snap ik je. Nou ken ik jou in de liefde van God. Die hoop mag ons voortdrijven dat God alles zal vervolmaken. Dat we nu nog weliswaar in een wazige spiegel kijken, het woord van onze God, maar dat we dan God zullen zien. En tot in de puntjes van onze tenen zullen begrijpen. Die krijg je mee. Geloof, hoop en liefde. Ja, en dan is toch wel de liefde de mooiste. Waarom? Omdat als je de liefde van God kent, die in Christus Jezus de arm om je schouder legt en zegt, ik heb je lief. Ik hou van je. Ja, maar God, ik doe zulke stomme streken. Ja, geweldig, hè? Geweldig. Ik hou van je. Je mag er zijn. Nee, je mag, ja, tuurlijk mag je er zijn. Je bent er. Die liefde, die God bewoog om jouw zonde te vergeven, om jou te omringen en te doordringen met de warmte van zijn aanwezigheid, die liefde krijg je mee. Om tegen iedere naaste die je tegenkomt te zeggen, je bent me toch wel een apart stuk vreten, maar ik hou van je. Ik hou van je. Niet om wie jij bent in de zin van dat jij zoveel talen spreekt. Of dat jij zulke prachtige dingen kunt doen. Of dat jij, nee, ik hou van je omdat je er bent. En als we ooit op een dag uit elkaar zullen gaan, dan zal ik met alle die er dan zijn de tekst lezen. Nu kijken we nog door een wazige spiegel. Maar dan zullen we hem kennen zoals we zelf gekend zijn. Nu kijken we nog in raadsels als het gaat om waarom de dingen gebeuren in ons leven. Maar dan zullen we weten. Waarom? Omdat God onze toekomst is. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.